Johannes, ik lees u Ezechiël 34, vanaf het eerste vers tot en met het 19e vers. Ezechiël 34. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot de herders: Alzo zegt de Heere, Heere, wee de herders Israëls, die zichzelf weiden. Zullen niet de herders de schapen weiden? Gij eet het vette en bekleedt u met de wol. Gij slacht het gemeste, maar de schapen weidt gij niet. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet. En het gebrokene verbindt gij niet en het weggedrevene brengt gij niet weer. En het verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met strengheid en met hardheid. Alzo zijn zij verstrooid, omdat er geen herder is. En zij zijn als het wild gedierte van het veld dat bij ze geworden, dewijl zij verstrooid waren. Mijn schapen dolen op alle bergen en op alle hoge heuvel. Ja, mijn schapen zijn verstrooid op de ganse aardbodem, en er is niemand die er naar vraagt, en niemand die ze zoekt. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik niet. Omdat mijn schapen geworden zijn tot een roof, en mijn schapen zal het wild gedierte des velds tot spijze geworden zijn, omdat er geen herder is, en mijn herders naar mijn schapen niet vragen, en de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, ziet, ik wil aan de herders, en zal mijn schapen van hun hand eisen, en zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden, en ik zal mijn schapen uit hun mond drukken, zodat zij hun niet meer tot spijze zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik, ja, ik zal naar mijn schapen vragen, en zal ze opzoeken, gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als hij in het midden van zijn verspreide schapen is. Alzo zal ik mijn schapen opzoeken, en ik zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn ten dagen der wolken en der donkerheid. En ik zal ze uitvoeren van de volken, en zal ze vergaderen uit de landen, en brengen ze in hun land. En ik zal ze weiden op de bergen Israëls, bij de stromen, en in alle bewoonbare plaatsen van het land. Op een goede weide zal ik ze weiden, en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Aldaar zullen ze neerliggen in een goede kooi, en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden, en ik zal ze legeren, spreekt de Heere, Heere. Het verlorene zal ik zoeken, en het weggedrevene zal ik weerbrengen, en het gebrokene zal ik verbinden, en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden met oordeel. Want gij, o mijn schapen, de Heere, Heere zegt alzo, ziet, ik zal richten tussen kleinvee en kleinvee, tussen de rammen en de bokken. Is het u te weinig dat gij de goede weide afwijdt? Zult gij nog het overige van uw weide met uw voeten vertreden? En zult gij de bezonken wateren drinken en de overgelatene met uw voeten vermodderen? Mijn schapen dan, zullen ze afweiden wat met uw voeten vertreden is, en drinken wat met uw voeten vermodderd is? Tot zover. Laat ons bidden, Heere, wij bidden u. Zegen dit woord aan ons aller hart. Ook door de toespraak die heden gehouden zal worden. En onderwijst u ons, grote en goede herder, uit genade. Amen. Broeder Roos, ik geef u graag het woord.
Thank you. wij willen het vanmiddag dan hebben over de gemeente waar wij dagelijks mee in contact komen. Herderlijke zorg in verscheidenheid. De gemeente waar wij voor staan is uiteraard een eenheid zoals ze zich aan ons voordoet, maar wij ontveinzen ons niet dat er binnen de gemeente allerlei onderscheidingen zijn. Onderscheidingen zoals we die in allerlei plaatsen in Gods woord ook wel aangeduid vinden. Ik denk bijvoorbeeld aan wat we lezen in 1 Thessalonicenzen 5. Wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelde, vertroost de kleinmoedige, ondersteunt de zwakke en zijt langmoedig jegens allen. We zien dat er dus binnen de gemeente allerlei schakeringen zijn. Er zijn ongeregelde, er zijn zwakke, er zijn kleinmoedige. En diezelfde onderscheiding, of een andere, vinden wij dan ook in het gedeelte dat zo even gelezen is, in Ezechiël 34. Dan denk ik met name aan de versen 15 en 16. Dan vinden we ook in vers 16 de categorieën aangeduid die er in een gemeente kunnen zijn. We lezen namelijk in vers 16, het verlorene zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen en het gebrokene zal ik verbinden en het kranke zal ik sterken, maar het vette en het sterke zal ik verdelgen. Ik zal ze wijden met oordeel. We zien dus heel duidelijk dat hier, als het ware, ons een inzicht wordt gegeven in datgene wat er in een gemeente zoal zijn kan. En als wij met de gemeente kennis maken, ook in het pastoraat, dan weten we allemaal dat er inderdaad ook heel wat mogelijkheden zijn binnen de gemeente. Wij vinden in het gedeelte, in het hoofdstuk dat voor ons ligt, een rapport aangaande het pastoraat onder Israël. En dat rapport is niet positief, dat is integendeel heel negatief. Het staat er slecht op met de herders van Israël. Wij zien daarin dat het waar is wat de zaligmaker zelf gezegd heeft. Hij is zelf de goede herder, maar alle die voor hem geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Voor hem geweest, dat zijn al die herders die in eigen kracht de kudde hebben gewijd en die niet in de kracht van de grote herderschapen het werk hebben gedaan. Wij zien daarin dus dat alle herderschap buiten Christus feitelijk mislukt en dat we alleen maar herder kunnen zijn als we hem in zijn liefde en genade mogen vertegenwoordigen bij de mensen. De herders dus. Een rapport over de herders. Wie worden nu bedoeld met deze herders? Er zijn wel verklaarders zoals Veldman bijvoorbeeld, die Veldkamp, die... Veldkamp. Het zou allebei kunnen hoor, het zou allebei kunnen. Veldkamp die de verklaring geeft dat het hier gaat over de herders en de leraars. Hij is dus ogenblikkelijk bezig met de gemeente en hij plaatst ook het gedeelte dat voor ons ligt in het kerkelijke gebeuren. We menen echter dat dat niet juist is, want het is overduidelijk dat het hier gaat over de koningen van Israël. Dat te stellen is niet eenvoudig, want het zou dan kunnen zijn dat wij, als het gaat om de koningen, vanmiddag belanden in de politiek en dat wij misschien socialistisch of hoe dan ook deze zaken zouden moeten inkleuren, zoals veel mensen dat dan wel doen. De zwakken zijn dan de sociaal zwakken en goed, u weet hoe dat allemaal gaat. Dan zouden wij spreken over de sociale en de maatschappelijke consequenties hiervan. Velen gebruiken zo met name het Oude Testament. En dan gaat het om de vermaatschappelijking van het evangelie. Toch meen ik dat, hoewel het gaat over de koningen, dat we niet een politieke toespraak hoeven te houden vanmiddag, maar dat wij toch echt komen tot de geestelijke praktijk. En wel om drie redenen. Als het gaat om de koningen van Israël, dan zijn dat niet gewoon maar koningen zoals wij ze kennen in onze tijd, maar dan zijn dat koningen, theocratische koningen, die dus niet alleen voor de politieke zaken staan, maar die ook te maken hebben met de geestelijke zaken. Die de maatschappelijke en de tempelzaken samen moeten behartigen, feitelijk in de zin zoals artikel 36 ook daarover spreekt. Het is dan ook volkomen juist als Poel opmerkt dat het hier gaat om de leiders van de state en de church. Dus het gaat zowel om de staatkundige zaken, de maatschappelijke zaken, als ook om de kerkelijke zaken. Koningen zijn koningen die de mens, die het volk, zowel naar de maatschappelijke als de geestelijke zijde moeten begunstigen. In de tweede plaats is er nog een aanwijzing waarom wij dus de politiek maar verre houden. Omdat er staat in vers 24 een verwijzing naar mijn knecht David, en dat is natuurlijk de grote Davidszoon. Leving, genezing, verlossing, dan gaat het om de bevrijding van de totale mens die door de Heere wordt geleid en geleerd. Het is geen aards koningschap, zo bedoel ik te zeggen. Het is een koningschap met geestelijke implicaties. Er is natuurlijk wel verband tussen het aardse en het geestelijke, en wij moeten ook de samenhang zien in dit gedeelte tussen de tijdelijke en de geestelijke noden van het volk. Het gaat, zo zou ik het willen zeggen, allereerst om het natuurlijke, met inclusief daarbij het geestelijke. Ten derde, als ik wil stellen dat het niet gaat om politieke zaken, om het maatschappelijke, dan verwijs ik naar vele plaatsen waar God de Heere zelf herder wordt genoemd. Bijvoorbeeld Psalm 74. En dan gaat het ook niet om zaken als geld en goed en noem maar op. Maar dan gaat het om het heiligdom. Dan gaat het om het verbond. Of in Psalm 79 gaat het om schuld, om de vijanden, om verzoening met God. Ik denk aan Psalm 95, waar ook dat herderschap Gods daarin uitkomt dat hij aanbidding ontvangt. Zo mogen wij dus van harte stellen dat het koningschap in deze tekst, het herderschap, vooral geestelijke implicaties heeft. De legering van deze kudde mogen wij betrekken op zowel het natuurlijke als het geestelijke. Als we dit gesteld hebben, dan gaat het in de tweede plaats, zou ik willen zeggen, om de gesteldheid in het algemeen van de kudde. En u hebt gelezen zo even, dat die gesteldheid niet zo best is. De schapen verkeren in de allergrootste nood en ellende. En dat is te wijten mede aan de ontrouw van de herders, van de koningen. Er staat wat ze wel gedaan hebben, maar er staat feitelijk nog veel meer wat ze niet gedaan hebben. De zwakke sterkt gij niet en het kranke heelt gij niet, het gebrokene verbindt ge niet en het weggedrevene brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet. Daar hebt u dus die aanduidingen binnen het volksleven van Israël, het verlorene enzovoorts, al die mogelijkheden die er zijn binnen het volksleven en dus ook binnen het geestelijke leven. De kudde is dus in bijzonder grote nood. En die nood die is ontstaan door de dag, zoals die in vers 12 wordt genoemd, de dag van de wolken en de donkerheid. Die kudde was daar in de natuur en het ging allemaal goed, maar op zekere dag werd het zo dat donkere wolken zich samenpakten, dat het noodweer losbrak en dat de bliksemflitsen door het zwerk gingen. En toen was het zo dat de kudde uiteenstoof. Daar was geen eenheid meer. Ze stortten hier in de ravijnen en daar kwamen ze in de spelonken terecht. Het was inderdaad een kudde zonder herder. En het wild gedierte, dat kan zich gemakkelijk op dit alles werpen. Daarmee wordt bedoeld ongetwijfeld de ballingschap, de tijd waarin het verkeerd ging met het volksleven van Israël. De dag donker van Gods toorn en van Gods gramschap over de zonde van het volk. Maar natuurlijk mogen wij zeggen in breder verband, die dag van de wolk en de donkerheid heeft te maken met de val van de mens, met Gods oordelen daarover, met allerhande ellendigheid, met de verdoemenis zelf waaraan wij mensen onderworpen zijn. In die droevige situatie hebben de herders nu niet veel goeds gedaan. De herders, en dan denken we aan het woord van Christus, alle die voor mij geworden zijn, deze herders waren dieven en moordenaars. Ze waren ontrouw aan hun roeping. Ze hadden eigenlijk niets van Christus in zich. Zij buiten de kudde uit. Zij leefden uit het pastoraat van Kain en zij kenden het begeren van de huurling. Zo is het met het volksleven. Micha zag het volk als schapen die verstrooid zijn zonder herder. En ook de Heer Jezus heeft zo de situatie van het volksleven getekend. Vele koningen hebben het inderdaad zo gedaan. Eten, slachten, uitbuiten en verderven, dat was hun deel. Of zoals Jesaja 56 zegt, ze hebben het sluimeren lief en er is geen hulp van hen te verwachten. Ze heersen met strengheid en met hardheid. En dat was bijvoorbeeld het geval met het koningschap van Jerobeam, die de kalveren diende en die het volk offerde aan zijn eigen grootheid. Dat was zo met Saul, die de priesters van Nob bijvoorbeeld liet uitmoorden. Dat was met een Achab die de wijngaard van Nabot greep. Wel, dat zijn de dreigende gevaren van het herder zijn. Gevaren van de eigen naam, van de eigen eer, van de eigen grootheid, van de eigen winst. En noemt u maar op. Die mogelijkheden zijn er inderdaad bij de herders. Het goede herderschap zien we dan bij iemand als David. Vanuit Christus die vraagt naar een Mefiboset om hem te zegenen en om hem wel te doen. De situatie dus bij deze schapen in Israëls leven, de situatie is allermoeilijkst. En dan zien we dat als we nader ingaan op de verschillende categorieën die hier genoemd worden. Dan wordt allereerst genoemd, en ik lees het als een belofte. Dus die belofte luidt dan: het verlorene zal ik zoeken. En wat wordt dan bedoeld met dat verlorene? U ziet wel dat het met die kudde niet zo best is, want er zijn allerlei groepen in, er zijn allerlei mensen in Israël die in de meest ellendige omstandigheden zich bevinden. Het verlorene, dat is wel een heel diepgaande aanduiding van de nood van deze kudde. Het verlorene, dat zijn schapen die omdolen, die dwalen, die zich verliezen. Dat woord dat komt in de Bijbel op vele plaatsen voor. Bijvoorbeeld van een oogst die te gronde gaat, of van een stad die verwoest wordt, van een plant die sterft en van een huis dat ineens stort. Het verlorene staat ook in het Nieuwe Testament en dan krijgt het veel meer betekenis als Christus ook spreekt over bijvoorbeeld over Zacchaeus die verloren was, die dan nu gered is door zijn genade, en dan heeft het een diep geestelijke betekenis. De zaligmaker heeft dat duidelijk gemaakt met die drie bekende gelijkenissen die een zekere opklimming hebben: het verloren schaap, de verloren penning, dat is een verloren mens. En dan zie je eigenlijk bij die penning dat hij zelf geen enkele inbreng heeft. Die penning die is stom daarin als die verloren wordt. Die kan ook niet zelf terugkomen. Maar als u de andere gelijkenissen leest, dan ziet u dat het schaap zelf ook dwalen kan. Dat schaap zelf ook in zijn kortzichtigheid zich vervreemd heeft. En als ik dan denk aan die, aan de kroon daarvan, de verloren zoon, de bekende gelijkenis, dan ziet u dat die verloren zoon zo verloren is dat hij daar actief zelf in bezig is. Hij loopt weg, maar dat hij ook door Gods genade zelf weer wordt ingeschakeld, anders dan bij die penning, en dat hij door Gods geest bearbeid wordt om de weg der bekering te mogen gaan. Verloren mensen, wij spreken daar heel vaak over. Een mens is verloren. En als ik dan allereerst denk aan de maatschappelijke consequenties daarvan, daar moeten we telkens feitelijk beginnen, dan zijn er nogal wat in onze tijd waarvan we kunnen zeggen dat zijn inderdaad wel mensen die verloren zijn, zoals de Bijbel dat ook bedoelt. Mensen die rondom ons leven, verslaafden aan allerlei afgoden, verslaafden die zichzelf niet meer meester zijn, de afgedwaalde, de hopeloze gevallen die er zijn onder de mensen, onder de massa van onze tijd, ook degenen die feitelijk daardoor wanhopig zijn, wanhopigen, de zondaars, wij zouden zeggen de mensen zonder God, verloren in die zin dat je, ik hoorde dat net ook van de vorige spreker, verloren in die zin, zij zijn God kwijt, maar wij moeten ook zeker vasthouden, en dat zegt nog veel meer, dat de herder hen kwijt is. Als wij denken aan die moderne mens in onze tijd, die inderdaad vaak de tekenen vertoont van de verlorenheid met al zijn welvaart en luxe, dan is het voor ons ook een vraag, ook al denken wij over de gemeente, wat moeten we eigenlijk met de mens om ons heen, de mens buiten de kerk? Welke roeping hebben wij ten aanzien van mensen die wij om ons heen waarnemen? Het schijnt dat ons volk, zoals dat zich in onze tijd gedraagt, dat toch feitelijk voor het evangelie steeds meer onbereikbaar wordt. En dat de mens, dat wij er bijna geen boodschap meer kunnen brengen. Ik denk eraan dat onze gemeente, het kerkgebouw, staat in een pauperwijk van Utrecht. En dan zie je dat felle contrast, een kerkelijke gemeente. En daar dan omheen de mensen, de massa, die werkelijk geen enkel besef hebben van God. Er zijn vele jonge mensen in de gemeente die daar bezig zijn, die gedreven zijn om daar wat te doen. Maar wat is dat moeilijk, broeders, om dan vanuit de kerk, vanuit een geordende gemeente, midden onder het volk iets te doen. Als ik dan soms, ik zag het zondag nog, als ik dan zie hoe zo'n volksbuurt soms op de gaanderijen van de flats staat toe te zien als de kerk uitgaat, want dat is een heel bijzonder verschijnsel. Als een kerk uitgaat, dan zeg je, ja, de afstand tussen de mens van deze tijd, de verloren mens aan de afgoden en het woord, die afstand is ongetwijfeld geweldig groot. Toch hebben wij daaraan zeker een boodschap. En wij moeten ook die verloren mens van onze tijd in het oog hebben. En ik denk dat we allemaal onschuldig voelen als wij denken aan de mensen, de moderne mens. Hoe moeten wij de honderdduizenden bereiken die in onze tijd om ons heen zijn? Maar goed, dan komen wij binnen de gemeente. De verloren mensen binnen de gemeente, wie zijn dat dan? Zeker zullen wij kunnen zeggen, dat zijn de mensen die zich verloren weten, maar die niet alleen. Als het gaat om mensen binnen de kudde, binnen de gemeente, die verloren zijn, dan, ja, dan moeten wij vaststellen dat er dus ook zeker binnen de kerk, binnen de gemeente, velen zijn die God kwijt zijn en waarvan we ook anderzijds moeten zeggen, en God is hen ook kwijt, die op een heel bedekte wijze, maar toch feitelijk, een goddeloos leven leiden. Wij noemen het vaak mensen aan de rand. Als je ze aanspreekt, dan is er een zekere onwilligheid. Want ja, zij willen graag hun eigen leven leiden. En dat is een leven feitelijk zonder God. Wij vergeten soms dat ook deze mensen achter die façade toch ook een stuk geweldige nood vaak hebben. Dat zij voelen en weten dat ze eigenlijk ook niet in tel zijn, omdat ze de gedragscode van de gemeente in grote lijnen niet hebben. De verloren schapen van het huis Israëls, die ook onder ons manifest zijn. Velen die de kerkdiensten niet bezoeken, die nog wel een Bijbel in huis hebben, maar die feitelijk toch helemaal leven zonder God. En het is toch vaak zo, dat blijkt, achter de schijn van de onverschilligheid, daar leeft soms de angst en de eenzaamheid, ook bij schapen van onze kudde, bij jonge mensen. Daar vind je soms het geweldige verdriet over allerlei dingen. Daar zijn minderwaardigheidsgevoelens. Ik hoor er niet bij en ik kan toch niets voor een ander zijn. Zaken van zelfverwerping of psychische labiliteit, hoe het ook is. Kortom, ook onder ons verloren mensen in de kerk. Dat maakt elke preek tot een zeer gewichtige zaak. Te meer als wij dan verder lezen ook in het woord van God. En we zien dat die term, ook in het Nieuwe Testament, apolumi, dat die toch dan met name de term is voor de eeuwige verlorenheid. Paulus heeft die mensen sterk in het oog gehad. Op vele plaatsen spreekt hij van hen die verloren gaan. Een reuk, een goede reuk, ook voor hen, zegt hij, die verloren gaan. En hij zegt dat op veel meer andere plaatsen. Hij weet dat een mens zonder God niet gaat sterven, zo zonder meer, maar dat hij verloren gaat. En dat is een aanduiding die toch wel onnoemelijk veel te zeggen heeft. En dan niet alleen dat die mens verloren gaat, maar dan naar het bekende woord van Christus, dat die ook verloren is. Kerkgangers die verloren zijn, zoals Zacchaeus. Wel, als dat schaap niet op het appel komt, dan is dat erg voor het schaap, ongetwijfeld, want waar is het? En waar dwaalt het? Maar het is ook heel erg, zo mag ik het menselijk wel zeggen, het is ook heel erg voor de herder, die daar zeer bijzondere zorg over heeft, want de nacht valt en de verstrooiing komt en de wilde dieren zullen weldra zich opmaken. Dus binnen de gemeente hebben we de verlorenen die aan de rand levende, soms gecensureerde, maar laat ik het zo mogen zeggen, de onbekeerde. En als ik dan nog een stap verder kan gaan, dan denk ik aan hen die dat nu ook bewust hebben leren weten. Die zich bewust zijn dat ze verloren zijn en zich ook als verloren mens hebben leren kennen. Eigenlijk kunnen we zeggen, zijn ze dan nog niet meer in die radicale zin verloren. Is het zo dat ze toch ook al iets van Gods genade in hun leven hebben leren kennen? Zij voelen en zij beseffen de nood dat ze geen herder hebben, dat ze geen leidsman hebben, dat zij van de kudde vervreemd zijn. Ze gevoelen zich bij tijden vanwege hun schuld en verlorenheid buiten God en buiten de mensen. En de dreiging van de nacht grijpt hen aan en de gevaren die hen omringen, die verschrikken hen. De een voelt die verlorenheid vanwege de zonde, weer een ander vanwege een diep schuldbesef, en weer een ander de verlorenheid omdat men in de greep van het ongeloof is, of omdat de verharding alle bekering schijnbaar onmogelijk maakt. Verloren mensen, die dus niet alleen, ook degene die het zijn, maar die het niet weten. Verloren mensen zijn zij, van wie we ambtelijk moeten zeggen, we zijn ze kwijt. Wij zijn ze kwijt. In de kerk komen ze niet meer, maar we zijn ze eigenlijk ook kwijt, en dat moet ons ook ter harte gaan. We zijn ze ook kwijt bij de avondmaalstafel. Sommige oude schrijvers vroeger hielden een presentielijst bij, of ze er allemaal wel waren. Wel, als wij dat in onze tijd zouden doen, dan zouden wij er wellicht ook heel wat missen. En dan zouden wij met grote droefheid toch moeten vaststellen, waar zijn ze en is dat werkelijk een uitvloeisel van de geestelijke verlorenheid die er in hun leven is. Als wij spreken over dat verlorene, dan is de belofte wel bijzonder rijk die hier staat, het verlorene zal ik zoeken. En dan met nadruk, zal ik. U weet, ik zal, dat is de meest radicale onderstreping van de belofte van God. Het staat hier heel vaak in dit hoofdstuk, ik zal. En als u twee hoofdstukken verder gaat, in 36, dan staat er tientallen malen, telkens weer die goddelijke belofte, ik zal. En dat is een geweldige rijke belofte. We zitten hier als herders en leraars vanmiddag, maar het mag voor ons wel een bijzondere troost zijn, een bemoediging, dat uiteindelijk de Heere het zelf zegt, ik zal naar mijn schapen vragen. Ik zal ze weiden. En het verlorene zal ik zoeken. Het zou kunnen zijn dat we soms het gevoel hebben dat dat helemaal onze taak is. Dat we dat helemaal zelf moeten doen. En dat dat voor de 100% van onze hand gevraagd wordt. Maar gelukkig dat hier nu staat, het verlorene zal ik zoeken. Dat de Heere zegt, ik kom daartoe. En dan met name in die grote Davidszoon, vers 24, mijn knecht David, die zal vorst zijn in het midden van hen. En wat is het dan waar? Wat heeft dan Christus Jezus dat verlorene gezocht? Waar je ook in de verkondiging uiting aan mag geven. Gezocht. Omdat in de hemel tenslotte de verloren zoon, de mensheid, buiten stond. In de donkere, duistere nacht. En we zien dan dat in het leven van de zaligmaker reeds bij zijn geboorte bijvoorbeeld dat dat zoeken een feit wordt als hij zich neerbuigt in de kribbe van Bethlehem naar deze wereld, in de donkerheid en in de armoede komt om mensen te zoeken. Ik zoek een mens als een schaap van de kudde, Bethlehem. En zo kunt u de plaatsen aaneenrijgen, Samaria, waar hij kwam. Niet als de Joden eromheen, maar er dwars doorheen. En daar ook zoekende de mens in zijn noden en in zijn problemen. Nazareth, kan uit Nazareth iets goeds komen? De plaats waar verachting een feit was, daar vindt hij de mens in zijn nood en in zijn ellende. En dat ziet u vooral op Golgotha en Jezus in het midden. Als er ooit een tekst is, een plaats is waar blijkt de opzoekende zondaarsliefde van de zaligmaker dan daar. Als hij met de misdadigers wordt gerekend. Als hij midden tussen de verloren mensen komt en ze beide aanspreekt met zijn woord en met zijn gebed. En zo zoekt hij, altijd maar gezocht. Hij zocht de mens in het graf, in de dood. Hij zoekt zondaren in de hel, nedergedaald ter helle. Als de schapen verloren zijn, dan gaat de goede herder uit in de ravijnen. Hij gaat uit in de onherbergzame plaatsen. In de donkere nachten zwerft hij rond om op afgelegen plaatsen de kudde, het schaap, in zijn jammerlijke ellende te zoeken en te vinden. Christus zoekt mensen waar feitelijk nooit iemand naar omkijkt. Ik heb geen mens, zo zegt die 38-jarige zieke. 38 jaar ziek. En niemand keek naar hem om. En dan staat daar ineens de grote herder der schapen die zoekt en die ook tot deze komt, wilt gij gezond worden. Ik denk aan Zacchaeus. De mensen zeggen, hij is tot een zondige man ingegaan, een zondige man. En ze bedoelen daarmee iemand die het helemaal niet waard is. Maar het antwoord van de zaligmaker werpt een ander licht daarop. Want dat antwoord dat zegt, nee, niet een zondige man, maar hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dan gaat hij zomaar door. Een Samaritaanse vrouw die op een moment naar de bron komt als de mensen haar niet zien omdat ze dat liever niet heeft. Zondaren, de Gadarenen die aan de andere kant van de beschaafde wereld leven. Zo zoekt Christus zondaren. En ik heb me de vraag voorgesteld, als ik denk aan een stad als Amsterdam, hoe zou Christus nu vandaag in onze tijd in zo'n stad zich gedragen? Het leger des heils heeft daar toegang. Deze mensen hebben op allerlei plaatsen sympathie, veel meer sympathie dan de kerk ooit gehad heeft en de kerk ook heeft. En bij alle gevaren en bij alle schaduwen zijn we soms in ons hart verlegen daarmee. Hoe komt dat? Zal God dat ook niet van ons vragen? Dat we ook naar die mensen hebben omgezien die buiten God en vervreemd van zijn dienst leven. Hoe komt het dat zij dat charisma wel hebben dat het onder ons vaak niet gevonden wordt? Zoeken, dat betekent kwijt zijn, missen. Dat betekent God mist zijn schepsel. Hij is de mens, hij is zijn schepsel en ook zijn schepping echt kwijt. Dwaalt buiten hem. Reeds in het paradijs blijkt dat heel duidelijk. En natuurlijk, wij kunnen ons ook wel verstaan, de aanstoot van de Joden, dat Christus altijd weer tot die mensen kwam, niet tot de wetgeleerden en de kerkmensen, maar tot die mensen die in hun verlorenheid leefden. Het is voor ons de vraag vanmiddag, als we over die verloren mensen spreken, die bij niemand in tel zijn, in de wereld niet, in de gemeente niet, of ze ook ons hart hebben, of we met hen bewogen zijn, of we niet met Israël en met de Joden zeggen van een Zacchaeus een zondige man, punt. Of dat we met Christus kunnen zeggen, nee, een mens die verloren was. Maar dan ook inderdaad, die verlorenen die het zelf weten. En als hier dan staat, het verlorene zal ik zoeken, dan is het evangelie uitzonderlijk rijk. Als wij mogen zien dat evangelie een blijde boodschap is, juist voor verloren mensen die de kracht en die de hulp en die de hoop kwijt zijn. Wat is het dan een zegen, wat is het dan een blijde boodschap als dat evangelie tot hen mag komen en als we daar de vertolker van mogen zijn. Als men niet te veel gezondigd heeft, als men niet te diep gezonken is, als men niet te zeer verhard is. Dat het evangelie altijd nog mogelijkheden opent om de mens daarin te vinden. Hij zoekt. Soms gaat dat zoals dat ging bij die penning. Ik zei het zo even al, die penning heeft geen inbreng. Die is helemaal passief. Er worden mensen bekeerd en er worden mensen toegebracht die, je zou zeggen, die zo als een brandhout uit het vuur gerukt worden. Ze hebben zelf niet gezocht. Ze hebben niet gevraagd, ze hebben niet gebeden. De Heere grijpt ze feitelijk zomaar. Een penning. Een dode, verloren zondaar die geen stap zetten kan. En anderen worden toch ook weer anders toegebracht. Hun bekering gaat als bij de verloren zoon. De Heere gebruikt middelen waardoor de ogen open gaan. Waardoor ze gaan zien wat hun nood is. Waardoor ze ook op weg gaan, niet in eigen kracht, maar door de leiding Gods. De Heere schakelt, dat is toch een heel duidelijk beeld. De Heere schakelt ook die mens helemaal in. Met zijn verstand en met zijn gevoel, met zijn wil. In het ene geval lijkt het allemaal een passief gebeuren te zijn. Zoals God een Saulus vond die nog nooit naar Jezus had omgezien. En de Heere grijpt hem. Maar op een andere plaats zijn het soms mensen die, zoals een Lydia, die met het woord bezig is en die dat woord zoekt. Het verlorene zal ik zoeken. Zo hebben wij hier elkaar voorgehouden vanuit het woord van God. Maar dan is er een andere lijn, een andere categorie. Als er staat, het weggedrevene zal ik wederbrengen. Het gaat hier om bepaald andere mensen. Andere mensen in Israël, ook andere mensen in de gemeente. Het weggedrevene zal ik wederbrengen. Denk aan dat schaap. Dat schaap dat is daar bij de kudde, dat graast heel rustig. Maar al grazende raakt het onbedacht zomaar de omgeving uit het oog. Het verliest de herder en op een gegeven moment het slaat de ogen op en zie daar, het is van alles verlaten. Het ging heel langzaam. Het weggedrevene, dat is datgene wat in een proces komt tot de verlorenheid. De verlorenheid is het resultaat. Maar dat wegdrijven, dat verdwalen kun je ook vertalen, dat heeft te maken met dat ongemerkt, met dat langzame, procesmatige dolen, omdolen van de kudde. Zoals een riet op de stroom zomaar wegdrijft en zoals rook in de wind vervluchtigt. Dus in dat wegdrijven ziet u vooral een proces, een heel droevig proces, want het gaat zo voorzichtig, het gaat zo langzaam. Je hebt het eigenlijk helemaal niet in de gaten. Een proces, bijvoorbeeld in zaken de kerkgang. Hoe gaat dat soms? Trouwe kerkgangers die zo eens een keertje laten schieten, misschien zo eens in de twee maanden, maar dat neemt langzaam maar zeker toe. Men heeft het eigenlijk niet meer in de gaten dat er toch feitelijk een proces bezig is zich te voltrekken dat straks jammerlijke gevolgen heeft. En het uiterste einde is dat men nooit meer in de kerk is. Zo kan het gaan bijvoorbeeld met het gebed. Als er verflauwing komt in zaken het gebedsleven, dan kan het ook zo zijn. En juist omdat het zo voorzichtig gaat, We beginnen misschien met te zeggen, och, het hoeft niet zo uitgebreid te zijn. En de heren weten alle dingen. Er komt een zekere jacht in. We hebben er soms geen tijd voor, zo menen we. Zo kan het gebedsleven langzaam verflauwen. We bidden nog wel, maar het is afnemend in zijn kracht. Er staat niet zo'n diepe ernst achter. Zo kan het ook zijn met het onderzoek van Gods woord, met de schrift, de omgang met de schrift. Het gaat soms zo ongemerkt. De opening van het woord aan tafel wordt minder, vluchtiger. Het gaat sneller, er wordt nooit meer over nagepraat. En zo verdwijnt langzaam maar zeker de kracht van het woord. En denk ook aan de ethische vragen in onze tijd. Denk eens aan de televisie bijvoorbeeld. Wij weten dat er vele ouders zijn die misschien gezegd hebben, ik wil niet dat mijn kinderen bij de buren zitten. En daarom laat ik zelf weten wat ze zien. Laat ik er zelf bij zijn. En soms zien we, misschien na 10 jaar weliswaar, maar je ziet het vaak in diezelfde gezinnen dat na jaren op de kinderkamers boven de tv een plaats heeft. Los van de ouders en zonder de ouders. Zo kan een proces langzaam maar zeker zich voltrekken als het gaat over de muziek, als het gaat over de bekering. Hoe bekeert God de mens? Ja, vroeger ging het allemaal anders, zegt men. Het is nu allemaal veranderd. Bij velen leeft het in de volksmond. Ach, het hoeft niet meer zo, zoals het toen was. Dat procesmatige. Denk aan Saul. Saul die heel goed begon. Hij was onder de profeten. En de geest van God greep hem aan. Er staat de geest van God week van Saul. En dat is niet op één dag gegaan. Dat zien we in het woord van God. Dat is ook dat van dag tot dag afnemen daarbij. Het verval bij de Hebreeën, het wegdrijven van de gemeente. Een gemeente die zo hoog is begonnen. Dat verval van de Hebreeën, dat is op dezelfde wijze gegaan. Denk op Psalm 119, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Lot koos de vlakte van Sodom, de vlakte. En er staat, hij sloeg zijn tent op tegen de poort, tegen de stad. Dus hij was niet in Sodom. Hij is begonnen met te zeggen, wel, de streek is goed en ik hoef me niet in het stadsgewoel te storten. Maar jaren later, als Sodom vernietigd wordt, dan blijkt dat Lot in Sodom woont. Dat is misschien meter voor meter gegaan. Al maar sneller, want de afstand werd bezwaarlijk enzovoorts. Men kan Salomo het proces in zijn leven langzaam maar zeker vanaf dat geweldige eerst die droom in Gibea en later die afgang met zijn vrouwen. We lezen van Jerobeam dat hij de gouden kalver had en dan staat er die zaak werd tot zonde. Dat was aanvankelijk wellicht niet zo bedoeld. Daar zijn vast en zeker hele goede bedoelingen bij gegeven. Je hoeft niet zo ver te gaan naar Jeruzalem. Maar de zaak werd tot zonde. En zo ziet u dat bij diverse koningen, bij Asa, bij Josia. Ik denk ook aan onszelf, ik denk aan ons eigen ambtelijke leven. We staan vanmiddag natuurlijk niet aan de oever van de stroom, om dan te kijken wat er in die stroom allemaal meegaat. Hij ook al. En die gemeente is al om. Maar we zijn er zelf ook bij. Ook wij drijven allemaal mee. Je ziet het wel eens in dat drijven dat zo'n takje blijft haken achter zo'n stukje riet. Wel, het is te hopen dat dat ook in ons leven zo mag zijn, dat we in de stroom toch uiteindelijk een vast punt mogen vinden om niet mee te drijven. Predikanten die ouder worden zouden er goed aan doen, ik denk aan mezelf. Zouden er goed aan doen om bijvoorbeeld eens te denken aan de eerste intreepreek. Hoe ben je begonnen? Wat waren je motieven, je gedachten, je idealen? En hoe is het nu na zoveel jaren? Is datzelfde vuur nog aanwezig? Is het nog zo dat wij de Heer op dezelfde wijze zien? Is er een toename gekomen? We mogen elkaar wel best toeroepen vanmiddag. Denk om de stroom. Want er is een heel ernstig proces van verkilling, van verharding ook in onze tijd, van verbittering, zoals Hebreeën 4 zegt, dan wijkt de teerheid van het geestelijke leven en dan kan het in Efeze nog wel heel goed zijn. Zeker, dan heeft men nog oog voor de waarheid, maar men heeft de eerste liefde verlaten. Hoe moet dat proces nu gekeerd worden? Ik las een jubileumboekje van een gemeente, een doliantiegemeente, van misschien 100 jaar oud, en daarin werd beschreven de geschiedenis, hoe die gemeente buiten de kerk was gekomen in dagen toen de hervormde kerk in die plaats vrijzinnig was. En u kent de strijd, hoe dat dan gaat, dat kinderen God zich niet kunnen vinden onder de prediking, zoals die dan in zo'n gemeente wordt gehouden. Maar wat heeft het nageslacht na 100 jaar daar, en dat was een schrijnend voorbeeld, wat heeft het nageslacht na 100 jaar daar nog weet van? Men heeft in heel het boekje niet verwoord wat er nu aan geestelijke worstelingen is geweest. Men heeft het feitelijk op geen enkele bladzijde gehad over mensen die de nood van de prediking gevoelden. Weet u wat er wel stond als bijvoorbeeld de eerste vrouw op de kansel kwam? Dan stond dat met dikke letters. Dat was triomf voor het gemeentelijke leven, maar de eigenlijke oorsprongen, die waren helemaal vergeten. Zo benauwend kan een kerkverband wegzakken. Dat misschien 100 jaar geleden bloeide en waar nu niets meer van over is. Gelukkig ook het omgekeerde. In diezelfde plaats die ik noemde, is dan nu de hervormde kerk wel rechtzinnig. Dat komt gelukkig ook voor. Maar ziet u dat proces dat er is? Dat drijven, dat wegdrijven, dat is dan op zichzelf een heel ernstige zaak. Ook als de mensen bijvoorbeeld wel eens tegen ons zeggen, ja kijk, vroeger mocht er niets en nu mag feitelijk alles. We drijven, dat wil zeggen, ja, daar is beweging in zoveel dingen die dan toch wel heel ernstig en aangrijpend zijn. De Heere zegt van dat verdrevene, het weggedrevene, ik zal het wederbrengen. Het is niet alleen zoeken. Als wij horen dat de Heere Jezus een zondaar zoekt, dan is dat een evangelie. Maar dat zoeken, dat uitzicht, dat resulteert uiteindelijk in het terugbrengen, in het wederbrengen. Ik denk dat er in onze tijd op moderne schaal veel hulp geboden wordt en dat men dat doet vanuit de bewogenheid van de evangelie. We moeten de mensen zoeken, maar dat te weinig wordt gezien. Wat hier staat, het weggedrevene, zal ik wederbrengen. Wij moeten terug tot God. In het drugsbeleid in Nederland zie je dat. Dat men allerlei kwalen, allerlei verslaving wil bestrijden, terwijl men feitelijk niet radicaal wil doen breken daarmee. De Heer Jezus heeft tegen diezelfde 38-jarige zieke gezegd, ga heen en zondig niet meer. Dat wil zeggen, je kunt niet op dezelfde voet doorgaan. Daar moet in ons leven iets gaan veranderen. Wederbrengen, dat is bekering. En u weet, bekering staat in de Bijbel vrijwel altijd als een bevel. Bekeert u. Wij moeten ons tot God bekeren. Wat is het dan niet een geweldige zaak dat hier nu staat dat de Heere zegt, ook die onmogelijke eis van de bekering, ik sta ervoor, ik zal dat weggedrevene wederbrengen, dat kind dat zijn opvoeding verloochend heeft, die kerkganger die de kerkraad niet meer kan bereiken enzovoorts, ik zal het weggedrevene wederbrengen, soms zo dat hij ze draagt in zijn armen. Wederbrengen, dat heeft iets van het terugbrengen naar het paradijs, naar God. Als er staat in de catechismus, heeft dan God de mens al zo boos en verdorven geschapen, dan worden we teruggeleid in gedachten naar hoe het was. En hoe het was, dat heeft zijn diepe betekenis daarin dat wij zien moeten, wij moeten uiteindelijk weer terug naar dat begin. Het moet weer worden zoals het geweest is. Daarover gaat ook dat gebed in klaagliederen, Heere, bekeer gij ons Tot u dan zullen wij bekeerd zijn, verniel onze dagen als vanouds. Het terugkomen tot het eerste begin, de staat der rechtheid. De vraag van de catechismus: is er enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Dat oude uitgangspunt weer te vinden, wederbrengen. Wel, daar is het woord van God volkomen vol van. Als dat gebeurt, dan wordt de nood gelenigd en dan is Christus alles. Dan klinkt het woord: gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u. Vervolgens wordt genoemd het gebrokene. En het gebrokene, men zou kunnen zeggen het gewonde. Dat zijn dus mensen, zijn schapen van de kudde die een plotselinge gebeurtenis hebben meegemaakt, een zeer acute zaak. Daar is plotseling iets over hen gekomen en die plotselinge gebeurtenis heeft als het ware gebroken. En dat schaap dat ligt daar, gebroken poot, kan niet meer verder, kan niet meekomen met de rest. Er is een aanleiding, de gebrokene, oftewel de gewonde. Dat wegdrijven is een proces. Maar die breuk, dat gebrokene, dat is een plotselinge gebeurtenis. Zoals je dat ook wel bij de mensen ziet gebeuren. Hun kracht is gebroken. Ze zijn weliswaar niet geestelijk ziek. Ze moeten wel, dat gebeurt ook met gewonde mensen, ze liggen wel allemaal in het ziekenhuis. Maar een gewonde is weer wat anders dan een zieke, zoals die in het vervolg van dit gedeelte genoemd wordt. U kent die aanleidingen wel, hoe mensen soms geestelijk als gebroken worden. Zo'n plotseling sterfgeval dat zoveel gedaan heeft, dat zoveel stuk gemaakt heeft voor hen gevoel, dat zoveel heeft weggenomen. Waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Of een conflict dat tussen mensen is ontstaan, dat zo hoog loopt dat de zaak totaal beheerst. Men is geestelijk bijna niet meer aanspreekbaar. Het gewonde, omdat er dingen zijn gebeurd die de mensen belemmeren in het voortgaan. Of die kwaal, die ernstige, die dodelijke kwaal, die in de spreekkamer van de dokter werd uitgesproken. Wat nu? Hoe nu verder? Wat zal dan nu uiteindelijk de toekomst worden? Of het ontslag, of de depressie, of die teleurstelling die kwam. Kortom, dat gebrokene, dat spreekt van een bepaalde crisis. De mens is uitgeblust, apathisch, is volkomen ontmoedigd. Juist de moderne mens is kwetsbaar voor deze dingen en voelt het heel vaak zo. Ik denk aan Bijbelse voorbeelden zoals Israël in Babel: de Heer heeft mij vergeten en verlaten. Ik denk aan Jeremia die zei: ik ben gebroken vanwege de breuk. Vanwege de breuk der dochter mijns volks. Het volk was niet gebroken. Wel feitelijk, maar niet voor hun bewustzijn. Ze genazen de breuk op het lichtst. Maar Jeremia is er gebroken onder. Hij zegt: ik ben gebroken vanwege de breuk der dochteren mijns volks. En gaat u zomaar door, Psalm 39, die bijna in de grootste nood zich uitspreekt met zijn klachten en met zijn moeite. In de wereld zegt men dan: ik zie het niet meer zitten. En dan gebeurt het dat mensen soms, we hebben het ook gehoord, dat mensen vanwege de nood in het leven een eind aan hun leven maken. In de kerk wordt dat misschien op die wijze zo cru niet gezegd. Maar er zullen ook ongetwijfeld gebroken mensen in de gemeente zijn die zeggen: ja, hoe kon God dat nu doen? En wat zal er nu uiteindelijk van terugkomen? Als het gaat om die geestelijke gebrokenheid, dan kunnen wij spreken van mensen die gebroken zijn vanwege hun schuld die hen ontdekt wordt. Vanwege een blik in het eigen hart, waardoor ze des te meer zien hoe groot hun ellende is. Als wij nadenken over die situatie van de gebrokenheid van het leven, dan komen we terecht bij de discipelen rond Pasen. Die feitelijk met alles wat er gebeurde met het kruis en met de opstanding, die feitelijk met dat alles geen raad wisten en die ook de moed kwijt waren, die zich door vrouwen moeten laten onderwijzen omdat ze zelf geen enkele boodschap meer zien. De gebrokenheid van het leven. Wel dan, zegt de Heer van die gebroken, ik zal ze verbinden. Verbinden is een heel voorzichtig, een heel pijnlijk werk. Dat kun je niet zomaar doen. Als een gebroken been verbonden moet worden, als een wond moet uitgedrukt worden, dan luistert dat heel nauwkeurig. En zo is het ook met dit gedeelte, als het gaat om het verbinden van degenen die gebroken zijn, dan zien we de duidelijke voorbeelden hoe de Heere dat doet. Hoe hij omgaat rond Pasen, bijvoorbeeld met die Maria Magdalena. En hoe hij een Petrus aanspreekt, hoe hij de hele Paaskerk bezoekt met zijn genade. Denk eens aan die Psalm 142, die zo duidelijk laat zien dat de dichter geen enkele uitweg meer ziet. Hij ligt daar net als dat schaap, hij kan niet meer meekomen. Maar daar is redding bij de Heere. Gelukkig dat ook in die crisistoestanden, als mensen geestelijk in de crisis belanden, dat datzelfde woord spreekt. Dat David in Ziklag, op de puinhopen, zich in de Heere kan sterken. En dat Daniel in zijn schuld en in het gevoel van zijn nood, dat hij geholpen wordt. Geweldige voorbeelden die ons doen zien dat in Christus juist die diepste crises kunnen worden tot een plaats waar de hemel zich opent. Dan worden ziekbedden soms preekstoelen en dan wordt aan de graven het evangelie op zijn rijkst verkondigd. Saulus van Tarse, die daar als een gebroken mens is, in zijn nood en in zijn verslagenheid, hij eet niet, hij drinkt niet, 3 dagen vastende, alleen hij bidt, die uit het lood geslagen Saulus, een gebroken mens, wordt opgezocht door het evangelie van Gods genade bij monden van Ananias. En zo zien wij de machtige voorbeelden dat het gebrokene verbonden wordt. Ten slotte nog 2 dingen. Het verkeert niet in zo'n bijzondere nood, zou je zeggen, als die andere zaken die we hoorden, maar je kunt toch wel merken, het gaat er niet goed mee. De gang is vertraagd, de eetlust is feitelijk geweken, de fleur is er af. Mensen die hoe dan ook als dat schaap zijn, dat in zijn kwaal, in zijn moeite, niet bij de kudde is. U kunt het allereerst betrekken op de lichamelijke kwalen. Wij mensen, wij gaan om. Wij predikanten gaan veel om met zieken en dat heeft een geweldige goede zin. Dat wij bij mensen, juist in hun bijzondere moeitevolle omstandigheden met het woord mogen komen, dat is een groot voorrecht. Daar ligt een bijzondere mogelijkheid voor ons als wij zo bij de mensen komen in het ziekenhuis of thuis. Het is moeilijker als het gaat om mensen die bijvoorbeeld psychische aandoeningen hebben en dan zich juist vaak uitgestoten gevoelen, verborgen kwalen. We vragen ons vaak af, hoe moeten wij daar nu mee omgaan? Daar ligt toch wel duidelijk een taak voor de herders. Ook voor ons, want de hulpverleners in onze tijd die doen dat vaak wel heel anders. Die genezen de breuk dan inderdaad wel op het lichtste, juist in de psychiatrie. Maar juist de mensen die op dit punt ook verslagen zijn, die ziek zijn. Wat is dan het woord van God? Een geweldig medicijn. En wat mogen we dan in die belofte vanuit onze tekst ook lezen? De kracht van Gods genade, het zieke zal ik sterken, zal ik helen. Juist ook bij die psychische aandoeningen die ik noemde. De hulpverlening in onze tijd is bijzonder chaotisch. Er is een medicijnverslaving. Er zijn duistere therapieën. Freudiaanse achtergronden, Oosterse invloeden, trainingen. Zus en zo, noemt u maar op wat er allemaal gedokterd wordt in onze tijd met mensen die psychisch in nood zijn. Het schijnt alsof juist ook in onze tijd er een bijzondere opleving van al deze kwalen is, een bijna demonische aanval op de geest van de mens. En wat is het dan een voorrecht dat ook het woord van God in die situatie inhaakt op wat een mens doorleeft. Angst. Angst wat juist ook in dit verband vaak bij de mensen voorkomt. Angst om nu vanuit het woord, vanuit het licht van de Bijbel te tonen, te zien dat vrees iets anders is dan angst. En dat er een God is die ons van onze angst verlost. Die daar een uitweg in wijst. Denkt u aan andere woorden, somberheid of, we hebben het gehoord, depressie, eenzaamheid, schuldgevoel. Wat heeft Gods woord niet een machtige raakvlakken met mensen in nood? Juist die mensen die misschien denken, ja, ik voel me zo alleen. Wat is het een wonder dat we met het woord van God tot hen mogen komen en dat we mogen zeggen, ja, Christus, hij zegt het, het zieke zal ik helen. Hij staat boven de machten van de duisternis. Christus overwon. En natuurlijk ook de geestelijke kwalen in de bijzonder geestelijke zin. Als de zaligmaker zegt, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dan gaat dat om de geestelijk zieke. En dat zijn dan diegenen die aan de zonde verslingerd zijn. Die ziek zijn, die de kwaal der zonde, de diepste, de meest gevaarlijke kwaal in zich gevoelen. En dan gaat het erom genezing. Als diagnose, ook als therapie. Enerzijds als de uitspraak, uw breuk is dodelijk en uw plaag is smartelijk. Het tonen wat de kwaal is, het laten zien van de foto, zoals de specialist dat bijna doet. Om het nu ook zo vanuit het woord van God te laten zien waar de nood feitelijk ligt. Niet verder leven met de kwaal, geen pijnstillers erbij halen. Opdat we toch maar weer in rust zouden komen, maar tot genezing voeren, tot de heelmeester. Die ziekte wordt ook door Titus bijvoorbeeld, in de brief van Titus aan Titus, op een heel bepaalde wijze uitgewerkt. Daar spreekt Paulus op meer plaatsen over de gezonde leer, over de gezonde woorden. En dan zegt hij ook dat we gezond in het geloof zullen moeten zijn. Je kunt dus ook ziek in het geloof zijn. Het woord kan verziekt worden door mensen. En dan krijgt u ook dit, dat het geloof uiteindelijk verziekt is. En dan komen de kwalen zoals het ongeloof, onkunde, dwaling, doorvloeiing. Dan staan we niet in de mannelijke staat van de volwassenheid, maar dan zijn we met de kwaal van het ongeloof bevangen. Ook een kwaal. Het zou verkeerd zijn om ook, misschien doen we dat wel eens, om dan te zeggen, ja, dat is ook een kwaal waar je mee leven moet. Om de kwaal uiteindelijk te laten voortbestaan. Het is natuurlijk zo dat niet ieder mens geestelijk tot de volwassenheid van het geloofsleven is gekomen, maar dat is toch nog wat anders dan dat wij de kwaal als een teken van gezondheid zouden zien. En misschien dat dat toch bij u, bij mij wel eens heel duidelijk gebeurt. Het gaat erom, heeft de kudde eetlust? Daar kun je het eigenlijk dan zien. Hoe is het met de geestelijke gezondheid? Het gaat wel om een arme zondaar, maar het gaat toch eigenlijk niet om een armoedige zondaar. We mogen toch niet zeggen, die kwaal mogen wij uiteindelijk wel positief stempelen. Enerzijds, niet ieder is een eikenboom der gerechtigheid, maar wel mogen we zeggen, wat er onmiddellijk achter staat, een planting des Heren. En dan is natuurlijk een klein kind, het leeft, het is niet ziek. Dan is er inderdaad de kracht van het volwassen leven. En dat mogen we in het woord van God de mensen aanprijzen. Dat mogen we ze duidelijk maken. En dan misschien het moeilijkste gedeelte. En dat moeilijkste gedeelte, dat staat dan in het slot van de tekst. Het vette en het sterke. Wat moeten we daar nu onder verstaan? Wel, We kunnen het misschien heel eenvoudig zo zeggen. Het vette en het sterke, zegt de Heer, zal ik verdelgen. Wie zijn dat dan? Dat zijn dan diegenen die... Nou, vult u dan maar in, lees de tekst maar terug, die niet verloren zijn. En dat zijn degenen die niet ziek zijn, die niet gebroken zijn. Het zijn al degenen die al die kwalen, al die problemen, al die kritieke omstandigheden in hun leven eigenlijk niet hebben. Ze ontkennen dat ook. Ze zijn self-supporting. Ze hebben geen kwaal. Dat was zo bij de Laodicenzen. Ze hadden beslist geen enkele kwaal. Het was gezond voor de eeuwigheid. Daar zijn, zegt Asaf, geen banden tot hun dood. En hun ogen puilen uit van vet. Ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Dat kan inderdaad lichamelijk zo zijn. Het kan ook geestelijk zo zijn. Dat men roemt in zijn behoud en dat men leeft in stille gerustheid. Mensen die niet verloren zijn, die niet verloren gaan. Vele kerkelijke mensen. De een kan zich best schikken onder een ontdekkende prediking. De ander krijgt misschien verzet. De vraag is dit ook een kwaal? Is degene die zo aangeduid wordt, het vette en sterke, is die ook niet met een kwaal behept? Zeker. Een heel gevaarlijke kwaal, je zou wel kunnen zeggen de ergste kwaal. En toch, er is verschil tussen dat vette en sterke en dat verlorene. Degene die net als de fariseeën, de wetgeleerden, zich sterk waanden, die zijn ook verloren. Maar het zijn daarbij mensen die in onbewogenheid, in onwaarachtigheid, in zelfgenoegzaamheid hun breuken bedekken, die in huichelachtigheid met twee maten meten. Het is moeilijk om dat altijd te onderscheiden. Waar is de mens een verloren mens? En waar is die mens te rekenen onder dat vette, dat sterke, dat ten slotte onder het oordeel valt? Het zou kunnen zijn dat hiermee bedoeld worden de leraars, de herders, de koningen, dat die bedoeld worden met dat vette en sterke. Dan kun je denken aan de valse profeten die zichzelf wijden. Er staat dat zij de weiden met hun voeten plattreden en dat ze de bezonken wateren troebel maken. Ze stoppen de bronnen toe, de plaatsen van het levensonderhoud. Dan kun je natuurlijk denken aan de aangepaste theologie van onze tijd. Staat ook bij, en dat is iets wat misschien ook wel tot ons komt, ze heersen over hen met strengheid en met hardheid. Dat is een verwijt dat ongetwijfeld wel eens gezegd wordt van de gereformeerde prediking, dat die prediking soms hard is, dat die soms streng is. De mensen vertolken en verwoorden dat ook wel eens. Het lijkt er alsof het een hopeloze zaak is. Het volk wordt vermoeid met wetten. Wat is nu eigenlijk de zaak waar het hier om gaat? Dat valse profeten met strengheid en hardheid oordelen. Dat vindt u op allerlei wijze. Inderdaad kan dat zijn. Als het juk van de wet de mens wordt opgelegd en als die mens wordt opgezweept om toch maar te bereiken wat het eigenlijk nooit kan bereiken. Strengheid en hardheid doet zich voor als bijvoorbeeld de eis van het geloof striemend over de gemeente wordt gelegd. Men moet geloven, zodat men uiteindelijk daarvoor bezwijkt en dan maar gelooft. Zo gaat het soms. Strengheid en hardheid zou ook onder ons kunnen zijn als wij de weg die de Heere met zijn volk gaat zodanig voorstellen. Misschien zodanig verhogen dat armen en ellendigen daar feitelijk niet meer bij kunnen. Er zijn er geweest die bijvoorbeeld de verkiezing, de prediking van de verkiezing, hebben gezien als een uiting van strengheid en hardheid. Een prediking waar uiteindelijk geen bewogenheid in doorklinkt voor de mens. Natuurlijk menen wij dat dat ten onrechte is. Bavinck, als hij spreekt over Arminius en Gomarus, die zegt het zo, Gomarus was heus niet harder dan Arminius. In wezen, zegt hij, is de Arminiaanse prediking meedogenloos hard. En daar ligt iets in. De Arminiaanse prediking meedogenloos hard, omdat ze de mensen ergens brengen wil waar geen mens ooit komen kan. Het moet wel heel erg zijn, broeders, als het dan zo is, zoals het hier staat, dat die God die bewogen is voor ieder, voor het verlorene, het weggedrevene, dat die God, dat hij in zijn genade en gunst het vette en sterke verdelgt, als een goeddoend God over het verdelgen spreekt van een mens. Als de boodschap telkens weer klinkt van het oordeel, van de verdoemenis, als die God die het evangelie gaf uiteindelijk als bedreiging uitspreekt, het vette en sterke zal ik verdelgen. In Christus mogen de Heere ons, onze gemeenten, telkens maar weer opnieuw bearbeiden naar de onderscheiden legering die er in de gemeente gevonden wordt. En mogen het ook u en mij gegeven zijn dat we als kleine onderherders iets mogen hebben van hem, die de grote herder der schapen is. En dan eindig ik met deze woorden uit het formulier. Zo heb dan nu, geliefde broeder en mededienaar in Christus, acht op uzelf en op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot een opziener gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb Christus lief, wijd zijn schapen, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, niet om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed, niet als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als een voorbeeld der kudde geworden zijnde. Wees een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, vermanen en leren. Verzuim de gaven niet uw gegeven is. Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat u toenemen in alles openbaar worden. Heb acht op de leer. Heb acht op de leer en volhard daarin. Verdraag geduldig alle lijden en verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Christus. Deze dingen doende zult ge en uzelf behouden en die u horen en als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Amen. Laten wij nu danken. Heren, wij mochten deze middag samen zijn en wij bidden u, wilt u ons in alle dingen zo bearbeiden dat wij iets van dat herderschap, dat pastoraat van Christus mogen kennen. Want ook wij zouden buiten zijn bewogenheid en buiten zijn herderlijke zorg kunnen omgaan met de gemeente. In de gemeente leven onderscheiden noden. En die noden die zijn machtig en groot. Geef, o God, dat wij dat met bewogenheid mogen zien. Verlorenen, weggedrevenen, zieken en gebrokenen. Wilt u geven dat wij vanuit die liefde van Christus acht mogen hebben zo op de kudde, thuis en op de kansels. Sterk ons en steun ons, leid ons en leer ons. Zegen, Heere, de maaltijd die wij straks zullen gebruiken, wilt u de gave zegen uit uw hand. Geef ons kracht uit dat voedsel en wilt u het zo doen zijn dat we in alle opzichten u mogen zien als de gever van alle goede en volmaakte giften. Sterk ons ook verder en wilt u ons leiden in de grazige weide van uw woord. En doe ons als herders bovenal schapen van uw kudde zijn. Uit genade, amen. Het is 6:00. Ik denk dat we naar beneden zullen gaan, dat dat maar het beste is. En dat we naar boven, ja. En dat we dus maar niet meer zingen. Dus laten we dat dan doen.